Ik volg. Dus ik zie zo dat vliegtuig naar links gaan. Naar rechts. Nou weet ik niet of die piloot bij zichzelf dacht, ik heb de ruimte, dus ik speel mee. Maar ik had wel zoiets van, nee, stop. Nee. Dit is niet de bedoeling.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Een jaar doen we dit.
Ja, het is ons gelukt om een jaar lang elke maand een aflevering van de Dood Konijn podcast neer te zetten.
Ongelooflijk.
Ja, en dat is toch best wel snel gegaan. En wat hebben we een lol gehad met het maken van deze podcast? Ja, echt het leukste vind ik eigenlijk, Tim, dat je bij je collega's over de vloer komt. He, je hebt natuurlijk ook gesprekken buiten de opname om. Je ziet hoe mensen wonen. Je ziet welke plekken ze wonen. Dat is toch hartstikke gezellig. En veel goede vrienden gemaakt en veel leuke reacties gehad.
Je leert ontzettend veel ook.
Absoluut, ja. Dus ik zeg op naar de volgende 12 afleveringen. Maar eerst de volgende aflevering, Tim.
Het NK goochelen wel eens.
Oh, dat is waar ook. Ja.
Jij jureerde toch?
Ik zat in een jury. Er waren twee juries. Eentje namens de stichting van de Boulevard of Magic. En één namens de Nederlands Magische Unie. En dat ging dan over het NK. Er waren 10 acts. En ik heb wel eens vaker in een jury gezeten, maar dat was dan bij NK junioren. Dit was best wel intensief, Tim. Ik vond het een hele mooie dag. Heel veel mooie dingen gezien.
Nog dode konijnen gezien.
Ook zeker een paar dingen gezien die echt hardkart fout gingen. Maar het is echt, het gaat zo snel. Hè. Je hebt 10 acts van een kwartier. Je moet steeds je concentratie erbij houden. Je probeert notities te maken en tegelijkertijd toch op te letten. En dan ben je nog net niet uit te schrijven en dan staat de volgende alweer klaar.
En dan moet je er ook nog proberen van te genieten.
Ja. Nou, dat is ook wel gelukt. Het was heel leuk om met Charlie Krama en Dick van der Zwan in de jury te zitten. Ik denk ook dat er een hele mooie uitkomst is uitgekomen. Ik denk dat veel mensen zich daar ook wel in konden vinden. Gefeliciteerd aan alle prijswinnaars. Dus
deze.
Ja, nee, een hele interessante ervaring om zo eens een keertje andere acts te kunnen beoordelen.
Ja, ja tof. Ja. En ga volgend jaar gewoon weer kijken.
Ja, en doe mee. Ja, het zijn hele mooie evenementen. Hey, maar Tim, we hebben ook wat reacties gehad over onze laatste aflevering. De aflevering met Wessel Kort.
Jazeker.
Daarin heb jij je in vrij negatieve woorden uitgelaten over clowns. En daar zijn toch wel wat mensen.
Er was geen woord aan gelogen.
Nee, ze staat er nog steeds achter, begrijp.
Er zat geen woord Frans bij.
Ja, en daar zijn er toch wat mensen geweest die hebben gezegd van ja, wat heeft die Tim nou tegen clowns en zo. Maar ja, goed, u heeft de vorige aflevering ongetwijfeld geluisterd. Hij heeft daar moeite mee. En dan vroeg ik me toch wel af, zijn er, en het is gewoon een complete willekeurige vraag, en ik zweer dat we dit niet van tevoren hebben afgesproken, maar zijn er nou nog andere groepen, mensen, /artiesten, die jij liever niet om je heen wilt hebben als je aan het optreden bent?
Romeinen.
Heel specifiek.
Ik moest optreden op een kasteel. Afgelopen zaterdag. En er was een verjaardag van de twee kasteelheren. Daar waren twee tweelingbroers. Die hadden een kasteel gekocht. En hun zoon had mij geboekt. En ik zou er als tafelgoochelaar optreden. En dan komt de kleedkamer binnen. En daar staan 3 Romeinen.
Maar wacht even. Romeinen als in inwoners van Rome? Of,
ja, gewoon een centurion.
Ah, ja.
Een druïde. En een vrouw in een toga.
Dus
ik wist niet of zij Romein was of
Romeinse is dat.
Romeinse.
Ja, dus het waren eigenlijk 3 mensen verkleed als Romein.
Het waren geen echte Romeinen.
Oké. Okay.
Die zijn dood.
Ah ja, uitgestorven. Ja.
Maar er werd tegen mij gezegd, nou, de kasteelheer die houdt ontzettend veel van historische volken, enorm interesse voor geschiedenis. Kun jij iets bedenken om 3 Romeinen tevoorschijn te tonen?
Vroegen ze daar op die locatie?
Gewoon ter plekke.
Daar kwamen ze zo last minute even mee. Ja. Kun jij iets doen? Kun jij 3 Romeinen tevoorschijn goochelen?
Dus ik heb een app op mijn telefoon. Daarmee kan ik iets forceren. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga dat inzetten. En ik, ik als een soort van act zeg ik van, nou, ik hou heel erg van de geschiedenis. Ik heb op mijn telefoon heb ik een lijst met van 1 naar 100 met allemaal verschillende volken.
Uh-huh.
En noem een getal en dat is dan Romeinen.
Wacht, ja, je hebt dus een lijst met allemaal, hè, dus Sumeriërs, de
Jezuïeten, Inca's. noem het.
Precies, en iemand noemt een getal en op bij dat getal staat om een of andere magische reden Romeinen.
Romeinen.
Maar het publiek weet nog niet dat iets speciaals
ja,
is.
Ja, geen idee. Dus ik vertel op een gegeven moment een verhaal tegen die kasteelheer aan publiek, ongeveer 100 man publiek, microfoon erbij. Van god, weet je wel, als je naar zo'n volkeren, ik heb een beetje een lijstje gemaakt van historische volkeren en zou je misschien voor mij gewoon een getal willen noemen? Dus die kerel noemt een getal. Ik geef hem mijn telefoon. Ik zeg, welk volk past daarbij? En hij zegt Romeinen. Ik zeg, ja, Romeinen? Ja, Romeinen. Op dat moment hadden er 3 Romeinen tevoorschijn moeten komen.
Maar die kwamen niet.
Die kwamen niet.
Oh.
Dus er werd al geappt naar de kleedkamer. Er werd al gebeld naar de kleedkamer. Ik zag al achter mij mensen in paniek. Op een gegeven moment, na een minuut, zeg ik van, nou, weet u wat echt heel gaaf zou zijn? Als er op dit moment in één keer zo 3 Romeinen tevoorschijn zouden komen.
En, die bleef
en dat publiek ook kijken. Ja, dat zou wel tof geweest zijn. een minuut later, hoor, daar waren ze 3 Romeinen in pak.
Oh.
En iedereen natuurlijk van, oh, wat leuk, de Romeinen. En maar die hele act, jongen.
Ja.
En je staat daar ook de ogen aan je kop te schamen.
Je vraagt zich af hoe die lui de tijd bijhouden met zonnewijzers. Of, ja.
Ja, nou, ik... Het stomme was, eigenlijk zou ik daar van 2 tot 4 goochelen. We zouden daar om 2 uur mee openen. En dan zou ik daarna nog tafel goochelen. Alleen, in het begin was het nog niet zo druk. Dus die act werd steeds uitgesteld. En op een gegeven moment was het 3:50. En toen kwamen de Romeinen, maar die kwamen dus niet. Ik dacht, goddank. Ik heb ook, dank jullie wel, ik heb mijn spullen gepakt. En ben vandoor gegaan.
Oh, ja.
En dan ben je blij dat je daar niet mee geopend bent. Dan ben je eigenlijk alleen nog maar bezig. Elke tafel waar je komt is het van, god, maar wat was dat met die
Romeinen? Ja. Nou ja, dus de Romeinen kunnen worden toegevoegd aan de lijst waar nu inmiddels ook de clowns op staan.
Clowns, Romeinen, volgende maand nieuwe.
Precies. En nieuwe
doelgroep.
Precies. Als we weer 12 afleveringen verder zijn, hebben we een hele nieuwe lijst voor op jouw telefoon. En dan kunnen we daar ook weer een leuke truc mee doen.
Jazeker.
Precies. Nou, tijd om de gast van vandaag aan te kondigen.
Hij is bekend van de nieuwe Uri Geller.
Onder andere. En dus ik zeg onder andere, deze vent die heeft echt overal opgetreden waar je kunt bedenken. Behalve
in een onderzeeboot.
Precies.
Hij is zelfs in Afghanistan opgetreden.
Ja, ja.
Als het daar misgaat, dat is Afghaan.
Oh, wat een slechte grap zeg, jongens. Ja, ja, meerdere prijzen gewonnen bij verschillende NK's. Ja, nee, knippen we er allemaal weer uit. Hè. Nee, meerdere prijzen gewonnen bij NK's. Mensen kennen hem ook van Dutch Magic. Hij heeft heel veel samengewerkt met Ronald Moray. Nou, dan weten de luisteraars inmiddels wel om wie het gaat natuurlijk. Het is... Peter Vogel. Maar wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Eigenlijk was het nog niet zo lang terug. Ik doe een workshop, magisch denken. En dan kom ik op met een bekertje in mijn hand en een theepotje. En dat theepotje, dat schenkt dus niet uit. Dat is net alsof het niks uitkomt. En dan wordt het kopje wordt kapot getrokken, dat wordt gesliert. En later komt er thee uit het theepotje. Alleen, hoe het kan, weet ik nog steeds niet. Ik schenk dus de thee in het bekertje waar geen bodem in zit. En opeens kwam er wel heet water uit. Dus ik verbrandde behoorlijk mijn hand.
Hey.
Het was echt wel eventjes dat ik dacht van, hoe kan dit? Maar het mooie van dit hele verhaal is, aan het eind van mijn workshop zeg ik ook, zijn er vragen? En dan vraagt er iemand van, gaat er wel eens wat fout? Ik zeg, ja, ik zou eerlijk zijn, toen ik begon, ging er eigenlijk best wel wat fout. Ik heb best wel met een verbrande hand staan werken. Waarop die man zegt, oh, ik vond dat je dat zo goed speelde. Die heette thee in het bekertje. Dus weet je, eigenlijk mag er best wel veel fout gaan. Want de mensen komen er toch bijna nooit achter. Of er moet iets heel fout gaan, maar 9 van de 10 keer komt het wel goed.
Ik ben dan toch even benieuwd, zonder al te veel te onthullen over de techniek. Maar er kwam gloeiend heet water uit dat theepotje.
Ja, klopt. Het is een hele oude truc. Komt nog uit de collectie van Vermeijden. Echt heel oud. Alleen, voorheen deed ik het wel eens met koud water. Maar omdat in mijn vervolgverhaal heb ik heet water nodig om een beker te laten verkleuren. Dus ik deed het eigenlijk al behoorlijk lang met heet water, kokend water, want dat heb je nodig. En waarom het op dat moment wel uit het theepotje kwam, dat weet ik nog steeds niet.
Ah.
Ik heb het wel opgelost. Nu zit er een klein stukje papier onder in het papieren bekertje. Dus mocht het nu fout gaan, dan valt het niet direct op mijn hand. Dus dat, je leert wel. Ja, je leert wel.
Ja. Maar moest je achteraf nog iets doen aan die hand? Want hoe erg was het verbranden?
Ja, het was redelijk verbrand. Ik ben wel na afloop gewoon eventjes onder de koude kraan gestaan. Maar ja, tijdens de act ga je ook niet zeggen van stop even jongens. We gaan even wat koud water op mijn hand doen. Ik ben gewoon doorgegaan en ja, ze hebben het gewoon niet door. En alleen ik denk bij mezelf, oei, au.
Ja,
maar het kan geen kwaad.
Ben je wel eens zo gewond geraakt dat je echt hebt moeten stoppen?
Ik ben wel eens, ik ben één keer deed ik een presentatie op de schaats. En dat was ergens in Almelo. En ik sta te presenteren en ik schaats en ik ga onderuit. En ik sla echt met mijn hoofd zo op het ijs. En je hoorde echt zo, tok. En het hele publiek was in één keer stil. En toen ben ik toch maar overeind geholpen. En toen ben ik maar naar toch eventjes naar huis gegaan en naar het ziekenhuis. Maar het viel allemaal reuze mee. Maar dat was wel zoiets dat je denkt van... Je voelt dan ook dat de zaal of de mensen die er aanwezig waren... ook dachten van oei, dit is wel ernstig. Maar achteraf viel het reuze mee. Maar het was meer de microfoon die samen met mijn hoofd op het ijs sloeg... dat een geluid gaf dan dat het echt achteraf maar pijnlijk
wat,
was.
Wat was dat voor situatie? Want jij stond op schaatsen
te goochelen? Ja, klopt. Het was een opening van een ijsbaan en ik deed de presentatie. En ik kan redelijk schaatsen, dus ik dacht van nou, dat doe ik wel even op de schaats. Ja, en dan ging je vooruit, achteruit. En toen lag ik op de grond. Je hoorde echt zo, top.
Dat is ook geen reclame voor de opening van de ijsbaan. Als de presentator al...
Nee,
lekker glad.
Ja. Dat wel. Ja. Ach, weet je, en dan ga je verder en dan denk je, ach, komt wel goed. Dus al met al, weet je, er gebeuren altijd wel dingen dat er iets fout gaat. En meestal komen de mensen er niet achter. En als ze er wel achter komen, zoals nu, waren ze echt heel erg bezorgd. En het is al heel lang terug, hoor. En dan zijn ze echt heel erg bezorgd voor je. En dan willen ze het beste voor jou. Ik ben ook wel eens was in een tent en dan liep je achter de tafel langs en maak je een misstap en dan lag je tussen de tentdoek en de vlonders in lag, en dan kwam je heel langzaam omhoog, en dat was met Ronald samen en ik kwam omhoog en Ronald zegt oh daar is die weer. dat gebeurt gewoon en dat zijn dingetjes, dat zijn de standaard dingen die wel een keer voorkomen natuurlijk.
En dat is wel wat Rob en Emil ook zeiden, dat als je met een duo bent dan kun je veel makkelijker elkaars fouten opvangen.
Ja, en elkaars fouten voorbereiden, dat is ook heel leuk. Dus dat is wel een ding.
Hoe bedoel je voorbereiden? Dat je al voorsorteert of hij gaat iets misdoen? Of bedoel je van, ik fok hem, zodat hij op het podium op zijn bek gaat?
Ja. Dat was ook wel een dingetje wat we altijd wel deden, hoor. We deden bijvoorbeeld 2 dagen een klus in het Spand, in Bussum, op een maandag en een dinsdag. En Ronald deed altijd de truc met de bankbiljet, de pen door het bankbiljet heen. Nou, de truc is gekocht ooit bij Ter Kate. En wij gaan s'avonds naar het Magic Art Center. En wie is daar? Ter Kate. Dus wat doe ik? Ik koop zelf bij Ter Kate ook zo'n pen in dezelfde kleur als Ronald. En je hebt natuurlijk een pen met het geheim en een gewone pen. Dus die heb ik alle 2 gekocht. En ik heb gezorgd dat Ronald in plaats van het geheime pen 2 gewone pennen in zijn zak had zitten. Dus op het moment dus dat hij met zijn hand in zijn zak gaat, voelt hij, oh nee, dit is de fouten. En dat zie je. En dan gaat hij weer in zijn hand. Oh, dit is weer hè? En dan zie je die verwondering van, wat hè? Hoe kan het nou? En dan op dat moment moet je gewoon zeggen, oh, wil je mijn pen lenen? En dan heeft hij pas door. En niemand heeft door dat je elkaar eigenlijk aan het dissen bent.
Ja.
Maar dan toch, dat is wel het leuke van met 2 mensen werken, hoor. Dat je de lol samen hebt en niemand weet waar je de lol over hebt.
Is het ook wel eens echt misgegaan dat je hem gefokt had en dat hij er niet meer uitkwam of dat jij er niet meer uitkwam?
Nee, dat is eigenlijk nooit gebeurd. We hebben wel een keer gehad, nee, dat is ook wel een keer teruggekomen in je vorige podcast, dat we een ring lieten verdwijnen en die moest aan het belletje zitten en die zat er niet. En dan denk je, hoe kan dit nou? Nou, even kijken op de grond, daar lag hij niet. Toch zeggen tegen die mensen, nou, we komen er straks op terug, door omheen praten. We wisten dat de zaal leeg zou komen en dat we er zouden wel gaan zoeken. En Ronald en ik lopen naar de kleedkamer. Hij zegt, nou, ik doe maar geen belletje, ik doe maar de portefeuille met de ring. Hij zegt, die heb ik ook al klaar zitten. En dan komt bij de eerste tafel, hij pakt de portefeuille, hij pakt het haakje en zit daar de ring aan. Had hij maar het verkeerde haakje gehangen.
Ja, hij was op de verkeerde truc voorgezocht.
Ja. Maar de opluchting is dan wel heel groot, hoor. Dat je denkt van, Oeh.
Maar dit was echt per ongeluk, begrijp ik.
Dit was per ongeluk, ja.
En jij had dus toen dat grapje met die pennen uitgehaald. Heeft hij je wel eens teruggepakt? Of ja, je hebt elkaar vaker teruggepakt, begrijp ik.
Ja, constant.
Ja, maar heeft hij bij jou een keer zo'n...
Ja. Wij doen soms de gezamenlijke cape. Met z'n tweeën en halen we iemand het podium op. En dan doen we de cape. Dan ga je achter staan en zijn het jouw handen. En dan was het wel de kunst van ons om te zorgen dat degene die de ander kreeg. Dus Ronald zorgde ik altijd voor. Probeerde ik iemand te vinden die heel erg moeilijk de cape mee te doen is. Omdat hij te dik is. Of omdat het. en Ronald. Dus we waren eigenlijk altijd wel bezig al in de voorsortering van. Ik weet bijvoorbeeld die jongen vindt Ronald leuk. Dus ik kende Ronald zijn smaak een beetje. En als je dan die jongen het podium ophalen en hem dan heel snel bij mij neerzetten. Dan zeg je die kop van Ronald van... En dan bijna zou zorgen dat hij dan zegt... Oh, sorry, komt even hier staan. Dus wij waren eigenlijk een gevecht aan het houden met de mensen op het podium... om ze te wisselen. En niemand heeft dat door. Alleen wij hebben de grootste lol altijd erom.
Hey, en als we dan over dood konijnen hebben en toeschouwers... is er op dat vlak wel eens iets helemaal fout gegaan?
Nou, echt helemaal fout. Moet ik eerlijk zijn, is er niet iets geweest. Ik heb wel eens op een trouwjurk gestaan. Dus dan sta je te goochelen en dan doe je een stap naar achteren. En opeens hoor je... En dat bleek de trouwjurk te zijn. Weet je, dat soort dingen, dat is wel eens gebeurd.
Maar wacht even, voordat we daar verder overheen springen. Je hebt een trouwjurk gesloopt. En dan?
Ja die gaat met de bruidmeisje naar achteren. Er wordt een veiligheidsspeld opgepakt. En ze gaat weer verder. Dus ja, het gebeurt. Want, ja, en als ik er niet had opgestaan, had er misschien een ander opgestaan. Want ja, dan moet ze maar geen slepen ze gaan hebben op een feest met 200 man. Dus dat gebeurt. Maar je voelt jezelf misschien nog wel het moeilijkste. Dat je denkt van, oh, oei, heb ik dat gedaan? Maar achteraf...
Het zijn dure dingen, die trouwjurken.
Ja, maar ze draagt het als het goed is maar één keer.
Ah ja, dat is ook zo.
Dat scheelt. Dus ja... We hebben wel eens ruzie gemaakt Ronald. Ik stond bij de Vierdaagse van Nijmegen. En de markt komen, ja, een hele grote groep mensen omheen. En die ging met zijn auto even dwars door je act heen. Ja, dan denk je, ja, dat kan je heel moeilijk doen. Of je kan er ook een klein beetje om gaan lachen. En Ronald ging heel erg die man van, kijk die man, koop hier nooit meer. En ik moest er eigenlijk een beetje om lachen. Dus het is ook maar net hoe je op dat moment met het probleem omgaat. Want wat is nou een probleem? Weet je, we doen iets leuks, dan gaat iets fout. En is dat een probleem? Eigenlijk is het helemaal geen probleem.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat irritant vindt. Als je lekker in je act zit, je bent leuk aan het goochelen voor mensen... en er rijdt iemand opeens met zijn auto zo heen of zo.
Maar je kan het op twee manieren oppakken. Je kan het dus oppakken door er boos om te worden, maar je wordt er niks beter van. Het is hetzelfde als je staat te goochelen en ze komen met de bitterballen tussen je neus en lippen door. Van, wilt u ook een bitterbal? Of in het begin maak je je daar heel druk om. Denk je, man, je ziet toch dat ik succes heb of je ziet dat ik werk. En nu denk ik, neem lekker een bitterballetje. Ach, het zal goed zijn.
Nee, en uiteindelijk zijn die bitterballen er voor het publiek. Hè? Om de avond beter te maken. Jij bent ook voor het publiek.
Eigenlijk ben je ook gewoon een soort magische bitterbal.
Ja. Dat... kan de conclusie zijn van deze podcast. Misschien voorbarig, maar ja, dat gaan we zien. Ja, maar uiteindelijk gaat het inderdaad allemaal om dat mensen een leuke avond hebben.
Eigenlijk is dat het belangrijkste. Ja. En er kan altijd wat fout gaan. Ik weet dat de pretparken het goed doen. Rand en ik, we stonden te werken en toen kwam er een man naar ons toe. En die gaf ons een visitekaartje en die zei, ik ga jullie groot maken. Hij zegt, ik heb een plan. Hij zegt, ik ga iets heel moois met jullie maken.
Doe maar.
Ik zeg, nou, wij pakken het kaartje aan. En nou, we horen dat wel vaker. Weet je, mensen die naar je toe komen. Zeggen, nou, ik ga je... Denk je, ja, daar heb je er weer een. En we draaien het kaartje om. En het was Paul Beck, directeur Efteling. Toen dachten we voor het eerst, oh, dat is interessant. Dus wij de volgende dag bellen. Toen vertelde hij. En het is echt allemaal terug te vinden op YouTube. En de Efteling wilde een... Disneystraat maken. Voordat Disney kwam, zeg maar in diezelfde periode, wilden ze buiten de Efteling een theaterstraat maken. Er zijn plannen van, er zijn echt de tekeningen van. En dan zouden ze allemaal theaters hebben, restaurants hebben. Eigenlijk wat Disney Village is, zouden ze bij de Efteling maken. En wij dachten op dat moment, nou, dit is onze kans. Weet je, die man heeft ons gevraagd.
Welk tijdvak was dit trouwens?
Dit is ongeveer, denk ik, 1991, 92 zal het ongeveer zijn geweest. En toen dachten we, nou, dit is bingo. Maar hij zegt, dan moet je nu een pitch doen. En die pitch moet ik ook wel even de mensen een beetje overtuigen dat jullie van kleine dingen grote dingen kunnen maken. Dus wij hebben echt een hele mooie pitch voorbereid met tekeningen van Gerrit Hogeboom. Hele plannen geschreven en dat soort dingen. Dus wij doen die pitch, we vertellen dat. En we hadden als truc, als einde, hadden we iets heel leuks bedacht. We zeiden dus gewoon, noem eens een kaart. Die man noemde Harte 5. Dat hadden we echt allemaal goed voorbereid. Ik zei, oké, dan gaan we nu naar buiten. En op dat moment zou er een vliegtuig overvliegen met erachter Harte 5.
Doe maar.
Dat was ons plan. En dat was ook helemaal voorbereid en zo. En wij komen er buiten, want ik hoorde dat vliegtuig. Dus ik zeg, nou, we gaan nu naar buiten. En we komen er buiten en ik hoor weer het vliegtuig. Bleek het geen vliegtuig te zijn, maar een achtbaan die achter het huisje stond. Die een karretje omhoog draaide. Dus op dat moment hadden wij gewoon natuurlijk zoiets, wat gebeurt hier? Nou, dat vliegtuig moet hier toch ergens zijn. Dus nou, nog even twee kleine trucjes gedaan. En toen kwam gelukkig het vliegtuig over. Met erop Harte 5. Dus we hadden een vliegtuig ingehuurd vanuit Apeldoorn. Die vloog dus naar de Efteling eroverheen. En weer terug. En achteraf is de hele optreden niet doorgegaan. Want de Efteling had helemaal geen geld. Dat was gewoon een waanidee van die directeur. Hij is ook daarna geen directeur meer geweest. Hij heeft nog wat andere dingen gedaan. Maar als je dat terug gaat zoeken, dan denk je, dat was wel iets moois geweest. En daarom zie je ook wel weer dat het leuk is om van iets kleins iets heel groots te maken. En om na te denken over leuke speciale dingen.
Ja, maar ik kan me voorstellen, het is lastig te timen wanneer dat vliegtuigje naar buiten komt.
Normaal gesproken niet, normaal hoor je hem. Maar ja, dit was de achtbaan die je hoorde. En je wist ook wel ongeveer de tijdstip hoor, dat hij zou komen. Dus
ergens tussen Teuge en Kaatsheuvel is er een goochelaar aan het optreden. Die zegt tegen iemand, noem een kaart. Die persoon die noemt Harte 50, die hoort de vliegtuig, die kijkt omhoog. En die denkt, holy fuck, deze is echt meesterlijk.
Ja.
Oh, wat zou dat mooi zijn als dat...
Ben jij die goochelaar? Ja. Mail ons.
Ja, precies. Ja. Zo, ja.
Maar dat zijn wel een leuke dingen. En achteraf komt het goed, omdat je de rust bewaart en niet gaat vertellen wat er zou gebeuren. We zijn gewoon over een ander verhaal begonnen. We hebben nog even iets anders gedaan. En toen opeens, het was ook weer die kaart die je noemde. Toen zei ze, ik zeg, kijk, en toen kwam je overvliegen. Dus het idee was geslaagd, dat was leuk.
Ja, maar dan knijp je hem toch enorm als je dan buiten staat en je ziet geen vliegtuig.
Waar blijft dat vliegtuig?
Ja, dat gevoel, dat denk je. En we staan elkaar aan te kijken en niemand weet wat er ging gebeuren. Dus we konden gewoon even tijd trekken. Maar zelf stond weg zoiets, hij zal toch wel komen? Hij zal toch wel komen? Of is hij neergestort ergens? Het is wel grappig om, weet je, als artiest dat je dit soort dingen mee kan maken. Ik heb ook een keer, ik ben in Afghanistan geweest. Ik heb dus echt gegoocheld in een Chinook. Met de oordopjes van die je in had in zo'n helikopter. Met een paar militairen uit Nieuw-Zeeland. En dat, wie maakt dat mee? Dat is toch...
Het is fantastisch. Ja. Was dat ook de meest absurde situatie waar je ooit in hebt gestaan? Of...
Ja, dit was wel heel extreem natuurlijk. Ik heb een top 10 lijstje zeg maar ooit gemaakt van wat ik het leukste vond in mijn carrière. Er zit dit natuurlijk ook in. Maar ik begon met goochelen. Toen ik 21 was, kreeg ik een contract aangeboden voor Japan. Voor een Nagasaki Holland Village. En ik kom daar aan en er stond een jongleur te goochelen, te jongleren. En die had ongeveer 500-600 man om zich heen. En die had een succes, nou, dat wil je niet weten. Tony the Fireman uit New York. En die had echt, toen had ik zoiets van, oh shit, hier sta ik morgen. En de volgende dag, hij is naar huis gegaan en wij moesten er optreden. En ik kom daar op het plein. En er was helemaal niemand. Maar dan ook echt helemaal, maar dan ook niemand. En ja, dan ga je toch maar beginnen. En achteraf kreeg ik dus, moest ik komen op kantoor. En dan wordt er een tolk bijgehaald en was het 2 minutes too short. Zo. Ja, dan heb ik 2 minuten te weinig gewerkt. Er had eentje gestaan met een stopwatch. Die had gezegd, ja, je hebt maar 8 minuten gewerkt. Zeg, maar er was niemand. Ja, maar 8 minuten gewerkt. En dat is hun cultuur natuurlijk. Zijn taak is zorgen dat hij 10 minuten werkt. En dat is dan zijn taak. En dat zal gebeuren. Dus de dag erop was er weer niemand. En dan doe je maar 2 keer achter elkaar hetzelfde.
Dan heeft hij jou 8 minuten... jouw show staan kijken, dus heeft hij ook maar 2 minuten tekort gewerkt.
Maar dat zal het zijn, denk ik. Dat zal het zijn. En op een gegeven moment zei hij van, maar als we nou 10 minuten wachten, dan komen die mensen binnen. Nee, dat werkt niet. Maar wat blijkt, in Japan hebben ze, om de 3 maanden hebben ze een soort vakantiedagen. Dus toen wij daar aankwamen, was het eind van hun vakantieseizoen. En dan is er een festival en dan komen er gewoon naar de pretpark 100.000 mensen. En daarna komt er een hele tijd niks, tot na 3 maanden. En dan komen er weer mensen. Dus ik had wel zoiets van, hey, wat ga ik doen? Ga ik hier sikker zitten zeuren? Of ga ik me aanpassen? Dus ik ben heel erg gaan aanpassen. Ik ben mijn act in het Japans gaan leren. En het werd wel wat drukker. En ik mocht op een gegeven moment flexibel rondlopen. En op een gegeven moment werd het echt een stuk drukker. En na 3 maanden stond ik op hetzelfde plein waar die gozer stond. En ik weet zeker, die groep die aankwam, die zou nu zeggen, nou, er stond een goochelaar, die had een succes. Maar het was alleen maar omdat je 3 maanden lang eraan had gewerkt. En dat je dan de mensen had.
Lijkt me een enorm goede leerschool.
De beste leerschool. Maar ik moet ook zeggen, de gevaarlijkste leerschool. Want ik stond op het punt om naar huis te gaan. En als ik dan naar huis was gegaan, was ik gestopt met goochelen.
Maar het lijkt me ook wel verschrikkelijk, want we hebben allemaal wel eens op straat opgetreden en dat er een handjevol mensen waren. En dat je dacht, nou, het is maar 1 dag, dus het zal wel. Of het is, maar als je dat 3 maanden lang hebt, waarvan de laatste weken wel
als het succes werd, ja.
Want op een gegeven moment, bij halverwege maand 2, als je nog steeds voor een handje, voor 1,5 man een paardenkop staat op te treden, denk je bij jezelf, oh mijn god, wat ja, ben ik hier aan het doen?
Ik had het voordeel, ik was naar met de directie gaan praten, ik mocht flexibel, ik mocht rondlopen. Dus ik mocht op een gegeven moment de mensen opzoeken. En dat scheelde zoveel, want ik had niemand meer met een stopwatch naast me. Die dingen. En ik kon gewoon de leuke plekjes uitzoeken waar ik wist, nou, er was een boot die vaarde, ging ik op de boot staan en dan in het restaurant. Ik zocht gewoon de mensen op. Dus daardoor werd het leuk. Maar ik bleek ook dat ik sojasaus niet lekker vond. Dus de eerste week in het hotel dacht ik ga naar huis, ga naar huis, ga naar huis. En toen op een gegeven moment zeiden ze, nou weet je, je mag rondlopen. En toen ging de kok iets bakken in gewoon boter. En toen heb ik een wereldtijd gehad. Maar echt, als ik naar huis was gegaan, was ik gestopt met
gewoon. Je zou denken dat Holland Village zit toch wel ergens een kaasvlees op de muur kan.
Ja. Nou, er was, als je ging zoeken, was er ook een kaasding. Maar om de hele dag een
blokje. Met sojasaus.
En dan de hele dag blokjes kaas eten, vind je ook niet alles, hè? Maar het was echt een moment dat ik dacht van, nou, ga ik door of ga ik stoppen? En achteraf ben ik heel blij dat ik door ben gegaan.
Ja,
ben je wel eens gestopt met zoiets? Dat je dacht van, nou, ik gooi de handdoek in de ring, zoek het uit.
Ja, nou, in zover, ik ben wel eens niet begonnen. Dat ik eerst de onderhandelingen ben ingegaan, dat ik meer geld wilde hebben. Het is nog niet zo lang terug. Ik via Facebook, gewoon goochelaars Facebookpagina, werd een oproep gedaan. Is er iemand die wil invallen voor mij? We gaan filmpjes maken voor YouTube, voor een paar jonge gasten over zakkenrollen. Nou, weet je, ik vind het leuk. Ten eerste vind ik het leuk omdat het jonge gasten zijn. Ik leer ervan. Ik zeg, nou, is goed, ik doe het wel. Dus het gaasje was er niet. In zoverre, ik kreeg onkostenvergoeding. Vond ik ook niet erg. Dus ik ga daarheen in Amsterdam-Noord. En ik kom eraan. En het blijkt een heel mooi kantoorpand te zijn. Ik denk, oh, jonge gasten doen het best wel goed. En ik krijg het draaiboek binnen. En ik zie onderin het draaiboek zie ik staan. En de klant komt om 2 uur. Toen dacht ik, shit. Ik zeg, ze draaien gewoon commerciële content. Het was gewoon over zakkenrollen en verzekeringsmaatschappijen. Dus ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, maken jullie gewoon commerciële content hier? Ja, we nemen dit op en het is voor Phoenix. En ik zeg, nee, het is gewoon voor de klant. Ik zeg, wie is de klant? Ja, de vereniging van verzekeringsmaatschappijen. Ik zeg, maar dan ga ik toch niet met mijn poffertjes kop voor niets daar werken? Ze zegt, iedereen staat te wachten op jou. Ik zeg, ja, maar ik ga niet naar buiten. Ik zeg, weet je, ik ben toch niet achterlijk? Ik zeg, ik draai wel meer commercials. Ik zeg, ik weet wat wordt betaald als je een commercial draait. Ik zeg, je kan me ook mijn agent bellen voor commercials. Ik zeg, dan gaat die het regelen. Ik zeg, maar hier ga ik niet voor naar buiten. Nou, heel veel gezeur. Nou, op een gegeven moment kwamen ze naar beneden en toen boden ze me echt wel een goed bedrag. Dus ik ben met hun naar buiten gegaan en gewoon gewerkt. 'S Avonds heb ik gebeld. Ja, we hebben een klein probleempje. Die deed het met een rapper. En die rapper heeft iets geroepen op YouTube waar we niet blij mee zijn, de klant dan. Dus we willen het morgen opnieuw opnemen. Ik zeg, nou, je weet wat het kost. En achteraf is voor mij, zijn het hele leuke filmpjes geworden. Als je terugkijkt op mijn TikTok of zo. Weet je, met Lexus op straat. Xaloge Roll. En het zijn hele leuke filmpjes geworden. Dus ik heb er heel veel profijt van gehad. Maar ik had wel zoiets van, waarom? Ja, dit is mede mogelijk gemaakt door de vereniging van verzekeringen. Om jongeren aan een verzekering te helpen. Als ze een loge maar goed moeten verzekeren. Dacht ik, ja, zo werken we niet. Huh. Maar dat was gelukkig, kwam ik erachter. Maar anders dan
word je. Had je ook mooi bekocht gevoeld?
Dan had ik me echt heel. Nee, dan had ik echt. En dan kan je niks doen. En dat is misschien nog het ergste. Dat je achteraf denkt, ja, maar ik ga ervoor liggen. Dit mag niet uitgezonden worden. Maar ja, je hebt toch meegewerkt?
Ja. Hey, ik zie jou naar je lijst kijken. Ik ben wel benieuwd wat daar zo op staat verder.
Ik zou bijna, als dit fout was gegaan, was het wel echt, had het het journaal gehaald. dit is wel echt eentje.
In de kantje boord, konijn.
Ja, dit was wel eentje die had ik wel. Ik denk zelfs CNN gehad hoor. Ik denk dat het wel was gelukt. Ik moest werken op Schiphol, achter de douane. We draaiden een filmpje, zeg maar, voor een Amerikaanse tv. En dat was voor de Red Hat Day. Het was in Breda, kwamen er 2000 mensen met rood haar en dat is een festival. En ze hadden het leuk bedacht, als ik dan zo'n vliegtuig uit Ierland komen en als ik dan als clown met rood haar daar op het perron zou staan en dan gewoon het vliegtuig in zou lopen en dan die mensen welkom heten op de Red Hat Day. Er was een heel camerateam bij, 5 man uit Amerika, er waren mensen uit Frankrijk, echt helemaal georganiseerd. En toen had ik het idee van oké, het vliegtuig komt dan, dus ik had die twee dingetjes in mijn handen. Dus ik sta gewoon te zwaaien met dat ding. En ik doe dit naar links, dan gaan naar rechts.
Maar hier staat een soort van waar dat vliegtuig aankomt.
Bij de gate.
Dus je hebt van die tennisbedjes ja. Gewoon leuk aan
het doen. Ik ben het grappig aan het doen en ik ga ervan uit.
Maar je had had je een pak?
Ik heb als clown helemaal gesminkt, helemaal gedaan. Camerateams bij me. Dus heel opvallend.
En die piloot denkt, het is Casual Friday, laat maar gaan. Ik volg.
Ik zie zo dat vliegtuig naar links gaan. Naar rechts. Nou weet ik niet of die piloot bij zichzelf dacht, ik heb de ruimte, dus ik speel mee. Maar ik had wel zoiets van, nee, stop, dit is niet de bedoeling. Stop.
Achter jou in de lucht, grote witte letters, even Apeldoorn.
Ja. Het was wel een commercial geweest, hoor.
Was die commercial ervoor dit incident, of was die commercial daarna?
Het was daarna, en ik zou eerlijk zeggen, het was hetzelfde reclamebureau voor wie ik stond. Ja, dus het zou nog... Nee, het was daarna, maar ik had echt zoiets... Hij volgt me echt. En toen had ik zoiets van, nu moet ik echt oppassen. Want toen heb ik snel die dingen teruggegeven. En toen ben ik maar het vliegtuig ingelopen en gezegd, hallo, welkom. En,
jeetje, ja. Maar kijk, ik kan me voorstellen, als je achteraf op zo'n situatie terugkijkt, dan denk je, natuurlijk ziet die piloot ook dat jij een rode neus op hebt. Ja. En misschien dat hij het inderdaad gewoon meespeelt. De kans is heel groot. Maar als je daar staat, en dat is een groot ding, zo'n vliegtuig.
Ja, en hij rijdt zo een ander vliegtuig in. Nou, dan had ik CNN wel gehad, hoor.
Ja.
Als jij een piloot bent, en je hebt de ruimte.
Ja.
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik weet niet hoe een vliegtuig reageert. Dus ik had echt wel zoiets van... Stop. Ik denk dat ik meer geschrokken was dan de piloot.
Ja.
De piloot zoiets had... Ik denk dat hij mee heeft gedaan. Maar ik weet het niet zeker. De
piloot heeft er nog over, denk ik.
Ja. Die zegt, nou, ik stond er een clown op Schiphol. En dinges. Dus ja, dat zijn wel dingen die ik dacht van... Nou, dat is wel...
Ja.
Ik ben wel eens opgepakt, bijna.
Sorry, wacht. Je bent wel eens opgepakt?
Ja, als goochelaar.
Zegt hij even tussen.
Ja. Wij deden voor John van de Heuvel een programma. Over zakkenrollen en over pincodes. En Ronald en ik, wij liepen met verborgen camera in Utrecht. Maar we moesten dus heel lang in de buurt van een pinapparaat staan. Om te kijken wat de pincode was. En ik sta dus best wel lang bij de pincode. En opeens word ik op mijn schouders getikt. En politie. Wat ik aan het doen was. Dus ik draai me om. Ik zeg, nou kijk, daar staat de camera. Waar is ze weg?
Was de camera weg?
Ja, camera weg. Ronald weg. John van de Heuvel weg. Die stond om het hoekje te lachen. Dus over weer aan het begin. Hè, weet je, elkaar even. Ik heb er een foto van ook. Daar sta ik echt van, ja, maar ik heb een camera in mijn bril. Hier, kijk maar. Ik zeg, we zijn bezig met een tv-programma. John van de Heuvel moet hier ergens
zijn. En dan was het niet.
En later kwamen ze de hoek om, lachend. Maar ik was bijna...
Dat was een soort van bananenspeel. Maar zat die agent in het complot?
Nee, die had een melding
gekregen. Die dacht, dit is een boef met een hele goede smoes. Ja, dacht hij.
Ja, nooit een Bulgaar met zo'n slecht verhaal.
Nee. Precies. Ja. Hij spreekt zelfs Nederlands. Ja. Maar die mensen om me heen hadden gewoon de politie gebeld. Van ja, er loopt een man, die loopt al zeker een uur rondom de pinapparaat in Hilversum. We denken dat hij aan het skimmen is. Of dat hij in ieder geval... Er klopt iets niet. Moet even iemand gaan komen praten.
Nou ja, en ze hadden voor de helft gelijk.
Ik was ook aan het...
In dat uur tijd moet er ook wel iemand gezien hebben. Daar staat een cameraploeg omheen. En...
Ja, maar mensen zien niet alles. Hè? En helemaal, we deden het verborgen camera. Dus de camera stond best wel op afstand. En ik had in mijn bril een cameraatje. En Ronald in zijn tas. Dus... Als wij met z'n tweeën waren, viel dat niet echt op. Alleen, toen die politie kwam, waren ze allemaal lachend weggegaan. om het hoekje. Dus ja, dat was wel een minder, minder
iets. Van bananensplit in achtig, een, ja, in ja, ja, een ja, geheim. Ja. Ja,
maar dat is de lol. Het is weer hetzelfde. En natuurlijk komt dat goed. Want ja, John van Heuvel kwam erbij. Die zegt, nou, we zijn een programma aan het maken. Dus het komt helemaal goed.
Ben je nog wel eens verbaasd als je op een plek komt dat je denkt van wauw, wat is dit gaaf of raar of uniek? Of heb je alles al gezien?
Ik heb best wel veel gezien, maar ik moest 2 jaar terug, kreeg een opdracht. Ik moest optreden voor een man en een vrouw, die waren 1 jaar getrouwd. En die waren uitgenodigd met 2 vrienden van hun, met een partner. Dus 6 mensen op een bootje in Amsterdam, of ik een uurtje wilde goochelen. Een uurtje goochelen voor 6 mensen is al iets dat ik denk van nou oké, maar ik doe het. En ik krijg de naam binnen van het stel wat getrouwd is. En dat was John de Mol.
Toen
had ik wel zoiets van, oei, ga me iets beter voorbereiden. Normaal pak ik mijn koffer en ik ga erheen. En wat gebeurt er? Dit is echt te uniek om te vertellen. De vrienden van hun hadden via de opdrachtgever de opdracht gekregen. Kan je kaarten bestellen, speelkaarten met hun trouwfoto erop. Dat geven wij dat cadeau. Aan het bruidspaar. Dat vinden we leuk, want ze hebben alles al. En wie maakt dat spel kaarten? Tom Bal. Dus ik kom bij Tom en ik zie dat spel kaarten liggen. Ik zeg, ik moet werken voor ze. Hij zegt, ja, dit krijgen ze van hun vrienden. Ik zeg, zou je voor mij wat willen doen? Zou je voor mij het Phantom Deck, dat is dat, zo'n goochelaars weten misschien wel wat het is, dat is een doorzichtig deck, zou je dat kunnen bedrukken met hun foto? Dus ja, hij zegt, ja, dat is goed. Dus Tom had dat meteen gedaan. Dus ik had een Phantom Deck in mijn zak, met de foto van hun trouwerij. En ik sta te werken en ik zeg tegen het gezelschap, ik ben goochelaar, ik werk altijd met deze kaarten. Ik zeg, dat is omdat het lekkere kaarten zijn. Maar ik zeg, als iemand andere kaarten bij zich heeft, kan ik ook daarmee werken. Dat is geen probleem. Ik zeg, we kunnen met elk spel kaarten werken. Ik zeg, maar niemand heeft een spel kaarten bij zich. Waarop die vrouw van Sean de vinger omhoog steekt. Die zegt, hahaha. Ik zeg, wat is er? Ze zegt, ik heb een spel kaarten bij me. En ze gaat in de tas. Kom met het spel van Ton. Ik denk, sorry hoor. Nou, ik zeg, ga het proberen. En ik doe dus het Phantom Deck. Die man is dood en doodziek van mij geweest. Want die man die zegt dus echt letterlijk, dit kan niet. Weet je, het is al een hele goede truc, als je hem gewoon zou doen. Maar dan zeg je, ja, ben je het goochelaar. Maar hij zegt, dit kan niet. Dus die wilde mij de volgende dag weer boeken. Alleen voor die truc. En ik heb gehoord, via heeft hij mijn klant gebeld, is hij echt alles eraan gaan doen om erachter te komen hoe het werkte.
En er geen seconde bij stilgestaan dat het de maker van die kaarten was.
Nee, en hij is gewoon een controlfreak natuurlijk. Dus ik durf te zeggen, als je aan hem vraagt van nou, heb je wel eens een goochelaar gezien? Dan zegt hij, nou, ik heb een goochelaar gezien die deed iets. Dat kan niet. Dat was mijn spel, zei ik. Had moeten weten dat we 3 weken ervoor al met elkaar hebben zitten knippen, plakken om het voor elkaar te krijgen. En dat vind ik het leuke van goochelen.
Dat lijkt me zo ontzettend heerlijk. Dat je iemand zo kunt pakken en dan op zo'n plek.
Ja.
Met wat technisch niet eens de meest ingewikkelde truc.
Nee. Het is een hele goede truc, hè, want het is het al. Maar nu is het gewoon in de overtreffende trap. Want het kan niet. En het kan ook normaal gesproken ook niet. Als ik niet van tevoren had geweten en ik had het spel kaarten laten maken, of speciaal, dan kan het ook niet, want ik kan niet toveren. Kijk, alles wat je, als je heel lang werkt, heb je alles wel een keer meegemaakt. Dat elke opmerking heb je wel eens gehoord. Ik sta met Ronald te werken in de gulden tijdperk en we staan in een groepje mensen en we zeggen, nou, is er iemand aanwezig met een bankbiljet van 25 gulden? Nou, dat was oké, dat kwam naar voren, dat is met die pennen. En dan zei Ronald altijd, wilt u mee vertekenen? En dan zeiden we, de grap was van, u weet, het is verboden om staatseigendommen te schrijven.
Aha.
Dat was de grap. Waarop die man zegt, meneer, mijn moeder doet de hele dag niks anders. Waarop wij alleen maar konden zeggen, je hebt gelijk, Willem-Alexander. Ja, dat was het enige moment. Ja, ja. Weet je, het gebeurt je bijna niet dat iemand iets zegt waar je niks op terug kan zeggen. En dit was een van de weinige keren dat hij zei van, ja, maar mijn moeder doet de hele dag niks anders. Het enige wat wij dan kunnen doen is...
Nou ja, goed. Hè? Hij maakt dan die grap.
Hij maakt een betere grap dan jij. Ja, dat gebeurt wel eens.
Ja, soms. Ja. Ja,
daarom is hij de koning ook.
Hè? Ja. Maar toen nog niet. Toen nog niet. Daarom mocht zijn moeder alles tekenen.
Kun je nagaan met wat voor grappen die nu komt.
Ja.
Doe maar.
Om hierop in te haken. Ik wil je eigenlijk een hele brutale vraag stellen. Als dat mag.
Natuurlijk.
De eerste keer dat ik jou ontmoette, dat was in het Magic Arts Center. En we zaten aan de bar. En jij zei, goh, ik doe al 100 jaar dezelfde trucs. Ik ben helemaal scheidsziek van. Dat was 5 jaar geleden. En ik dacht bij mezelf, wat een janker, ik koop gewoon nieuwe trucs.
Nee, er zit wel wat in.
We zijn nu 5 jaar verder. En ik denk bij mezelf, oh my god, ik doe al 100 jaar dezelfde trucs. Mijn vraag aan jou is, hoe ben jij de afgelopen 5 jaar doorgekomen met dezelfde trucs? En wat zou jouw tip zijn voor mij en misschien ook voor Jansen en voor iedereen die luistert en denkt van...
Ik weet om welke truc het gaat. Het ging om sponsballen. Ik heb een bloedhekel gekregen op een gegeven moment aan sponsballen. En het gekke is, het is een wereldtruc. Maar op een gegeven moment kan ik mezelf niet meer voor de gek houden. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, ik weet hoe het werkt. Ja, natuurlijk weet ik hoe het werkt, maar... Ik snapte niet meer dat het effect had. Ik ben hem ook veel minder gaan doen. Ik ben hem ook niet meer gaan doen als opener. Want dit was eigenlijk mijn openingsact altijd. En ik denk dat 90% van de goochelaars gebruiken sponsballen. Als ze table magic doen, omdat het makkelijk mee te nemen is. Het effect is heel erg sterk. Maar op een gegeven moment verrast het mij niet meer. En... Door hem niet meer aan mijn begin te doen, ik heb een heel andere opening gezocht, blijft hij ook veel vaker in mijn zak zitten. En als ik hem dan weer doe en ik merk weer de reacties, dan denk ik toch wel, goh, wat was het leuk. Alleen, ik heb er wel wat voor gedaan. Ik ben dus de kommetjes van Richard Ros, ben ik gaan doen. En dan, als vervolg, doe ik de sponsballen, alleen in een veel hoger tempo. Dus nog steeds kan je mij... verbaas ik mezelf niet meer met een sponsbal. En denk ik wel eens, waarom doe ik dit?
En pas je dit toe op alle trucs? Ik bedoel meer in het algemeen. Van
ja, want we gaan nu best wel in op de psychologie van de goochelaar. Dit herken ik ook. Sommige trucs die doe ik zo lang. Hè, ik ben als tiener ook al aan de table hoppen geslagen. Dus sommige trucs die zitten al 20 jaar in mijn act. En op een gegeven moment heb je soms moment, zeker als je veel optreedt, dat je... een beetje ja, detached, hè, dat je onthecht raakt van de realiteit van het moment. Die mensen maken een wondertje mee aan tafel. En jij denkt van, wat zijn ze eigenlijk, waar lachen ze nou eigenlijk om? Wat was dat ook weer?
Draait nog steeds diezelfde grijze plaat af.
Ja. En dat had ik dus echt met die sponsballen, had ik het echt zo... En het gekke is, het is een hele goede truc. Dat is dat nog het ergste. Alleen, ik had voor mijn gevoel, ik denk, ja, hallo, de hele wereld kent dit nu toch? En... maar door het niet meer te gebruiken als mijn opener... en hem meer in mijn zak te laten zitten dan hem wel te doen... Krijg je op een gegeven moment wel weer de lol terug om hem te doen. Ietsje aangepast, zeg maar. Maar nog steeds denk ik wel eens... sta ik met die stomme balletjes in mijn handen. Weet je, een beetje Peppy en Kokkie-achtig gevoel. Had ik heel erg met die balletjes. En pak je een spel kaarten, zal je het niet zo snel krijgen. Want dan heb je al een bepaalde... overwinning. Dus je kan iets van een ander... Je staat te schudden, je doet... en dan je hebt nog niks gedaan en dan zeggen ze... oké, maar voor mijn gevoel was dat... de sponsballen was nog echt zo'n ding... dat ik dacht van, wat sta ik hier nou te doen? In godsnaam.
En is dat ook wat je op alle andere acts toepast... waar je eigenlijk flauw van bent?
Het gekke is dat ik... ik moet oppassen als ik werk... dat ik niet te snel ga... Weet je, er zijn, als je een druk... Neem even december. December is gewoon druk. December is gewoon heel druk. Je moet voorstellen, december, alle goochelaars in Nederland, die werken. Constant. En je werkt zoveel dat je kaarten gewoon verslijten. Je sponsballen worden smerig. Alles gaat op. En dan zijn er dagen bij dat je denkt van... Oké, nu moet ik bij mezelf teruggaan om te zeggen van... Ja, maar deze mensen zien het pas voor de eerste keer. Ik zie het van deze maand voor de 350.000ste keer. Ik weet wat ik zeg, maar nu deze mensen niet. En dan ga ik, wat ik nu de laatste jaren doe, is iets meer achterover hangen. En iets meer, het komt wel goed, ik doe het gewoon even. Weet je, de druk en de drang om je te bewijzen op dat moment los te laten. En dan wordt het ook weer veel leuker. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ze zoekt eigenlijk wat meer de ontspanning in de act. En die trucjes komen vanzelf wel. Die heb je toch in de vingers. Ja.
Maar ook in jezelf natuurlijk. En de ontspanning. En een truc wordt pas leuk als je tijd hebt om te luisteren naar de reacties. Dus op het moment dat jij hem heel vaak hebt gedaan, heb je de tijd om te luisteren naar de reacties. Ik kan niet tegen goochelaars die een grap maken omdat ze een grap willen maken. denk, ja, maar waarom maak je nu die grap? Nee, een grap is pas leuk als je hem timed op het moment dus dat hij echt... Boom, dan zit hij. Maar een grap maken van... En ik heb het ook gedaan, hè, dus ik ga niet van hier heb je een doosje onzichtbaar... haal het spelkaart eruit, schud het even en dan je zegt... Nee, je moet eerst dat doosje halen. Die periode scoren om het scoren is... ben ik een beetje los gaan laten. En daardoor ga je iets relaxter werken. Je gaat beter luisteren naar je publiek. Dus het kan voorkomen dat je, als je aan het goochelen bent... dus dat je op een gegeven moment denkt van... ik sta met die man of dat groepje te praten. Ik heb nog geen truc gedaan. En dat heeft wel een switch gegeven... waardoor ik nog leuker vind om te werken. Want er is af en toe op het moment dat je denkt van... oh, daar sta ik weer met mijn balletjes...
Ja.
Dus dat had ik 5 jaar terug, zeker op dat moment. Dat je denkt van. Toen heb ik ook op de goochelclub een keer gezegd: jongens, ik heb zwansballen. Bedenkers, zullen we eens wat anders bedenken? En toen kwamen we, dat moeten we misschien met geld doen, brandbiljetjes maken. En ik denk, ja. Op zich is het een wereldtruc, maar op dat moment in mijn hoofd niet meer. Was het gewoon echt de slechtste truc van de wereld.
Ik moet denken aan een citaat van Eugene Burger. Voor de mensen die er nooit van hebben gehoord, dat is. Ja, een hele invloedrijke goochelaar uit Chicago geweest. Grote baard, diepe stem. En van hem is het citaat dat hij het moeilijker vond om te stoppen met roken. Of dat hij het moeilijker vond om te stoppen met sponsballen dan stoppen met roken.
Ja, ik snap dat. Al heb ik nooit gerookt. Nee, maar er zijn dingen, dat zijn zulke zekerheden. Als je die kan, dan kan je optreden. Iedereen, als je die iemand een sponsballentruc leert, kan die binnen 5 minuten een lach hebben. Maar dan moet je verder. En dat moment zeg maar van die lach halen, die heb ik weggehaald een beetje bij mezelf. Dus ik ben iets meer naar mezelf gaan kijken door iets minder de scoring weg te halen. Van ik moet applaus hebben, ik moet dit hebben, ik moet zorgen dus dat er reuring is. Niks moet.
Maar is dat ook het verschil tussen gewoon een artiest en een professioneel artiest? Dat je als professional door blijft denken. En niet denkt van, nou, ik heb die lach, dus we gaan de bühne op. Maar dat je denkt van, ja, ik heb die lach, maar wat valt er nog meer te halen?
Ja, absoluut. En dat is wel het moment dat ik nu erger in zit. Dat ik nu meer heb van, ja, maar weet je, ik noemde het net ook al, de tafel die gilt. Omdat wat er gebeurt, dat is scoren. Maar dat wil niet zeggen dat die tafel ernaast, die gewoon met de armen over elkaar zegt van, mooi, dat was goed zeg. Daar heb je meer impact op dan die tafel die gilt.
Maar als je de goochel scene zoals die nu is vergelijkt met die van 30 jaar geleden, wat valt je dan op?
Dat het veel beter gaat met de goochelkunst dan ever. Ik denk toen ik begon met in het commerciële vak, waren er hooguit 7, 8... beroepsgoochelaars. En nu op elk feest waar je komt lijkt wel dat er een goochelaar is. Dus er is veel meer wordt er gegoocheld. Het wordt veel beter gegoocheld dan voorheen.
Door jongelui. Dus eigenlijk best wel optimistisch verhaal dan. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, het is allemaal vergane glorie. En, ja. Maar jij zegt van eigenlijk van het omgekeerde is waar. De goochelkunst staat nu beter voor dan ooit.
Ik kan zo 30 mensen noemen die hun brood ermee verdienen en gewoon een leuke boterham verdienen. En die waren er vroeger niet hoor. Dat was Poa, dat was Stel Smit, dat was Richard Ross, maar ook in het buitenland. En dan was dat het. Maar tegenwoordig zijn er zoveel. Weet je, het is heel gek wat ik zeg, maar ik ben een van de eerste goochelaars geweest die een gezin had. Ik moest mijn brood verdienen en ik moest ook de hypotheek betalen. Ik had twee naar school gaande kinderen. Nu is dat veel meer. Hè? Nu zijn bijna alle jonge goochelaars zijn bezig met een gezinnetje. Het is veel normaler. Maar dat was, Richard Ross had geen gezin. Ronald had geen gezin. Gek Kopper had geen gezin. We waren allemaal gewoon bezig met de goochelen. En nu ben je gewoon. Mijn kinderen zijn het huis uit. Er zit geen druk meer op. Ik ben veel relaxter geworden. Ik denk dat de grootste winst is geweest. En dat merk je ook in het werken. En daardoor krijg je nog leukere klussen achteraf.
Aha. Wel een heel mooie conclusie. Maar ja, we willen natuurlijk niet eindigen met iets moois. We willen eigenlijk eindigen met iets rampzaligs. Dus de vraag, heb je nog een leuke uitsmijter voor ons? Een grappige anekdote waarvan je zegt van nou, dat is wel mooi om mee te eindigen.
Ja, het is een beetje in de trant van wat we net zeiden. Weet je, wil scoren. Ik moest werken voor de UEFA. Euro 2, wat was het? Het voetbaltoernooi.
In, een hele prominente klant.
Ja, dat was dus de VIP. En ik kreeg te horen van de klant. Ja, je mag alles doen behalve de hoofdtafel. Want ja, nee, dat is de hoofdtafel. Dat zat Beckenbauer en Rummenigge en een of andere Zweed. Volgens mij Johan Cruijff. Noem maar op. Allemaal van dat soort gasten zaten daar aan die hoofdtafel. En toen denk je bij jezelf, ja, hallo.
Als een rode lap op een stier.
Dit wordt leuk. Dit is een uitdaging. Dus wat ga je doen? En dan ga je die herrie maken natuurlijk. Dus dan ga je drie tafels ernaast. Ga je herrie maken. En nou, dan bij de tweede tafel ernaast ga je nog meer herrie maken. En dan op een gegeven moment gebeurt het. Hè? Dan komt dus de hoofd van de tafel naar je toe. Van de hoofdtafel. Meneer, zou je bij ons kunnen komen? En dan is het mooiste moment om te zeggen. Moet even bij die meneer zijn. Ik mag niet van hem.
Ja.
Nou, binnen twee tellen sta je in die tafel te werken. En dat soort momenten, ja, weet je, dat is spelen met je zaal. En dat kan twee kanten op gaan. Dat kan heel goed gaan, dat kan heel slecht gaan. Wij deden, Ronald en ik deden, al jaren deden wij de Davis Cup team. Dat zijn de tennissers. Als dan het moesten tennissen, dan kwamen wij. Kwamen we goochelen, het was in Rotterdam of ergens anders. Dan kwamen we goochelen, Tony Wilson, Ronald en ik. Of we alle drie tegelijk voor de lol. Dat deden we echt voor de lol. En toen moesten we ook werken. En toen zat aan de ene kant zat dus het Davis Cup team uit Zwitserland. Met, hoe heet die? Roger Federer. En aan de andere kant zat dus Martin van Kerk. Toen gingen wij de paper doen met Martin van Kerk. Grootste lol. En toen gingen we naar die andere tafel toe. En die gasten hadden voor het eerst door wat wij aan het deden. Wij waren herrie aan het schoppen. En zij hadden zoiets van, als wij meer lol hebben dan die Nederlanders. Er werd opeens een heel, hoe moet ik het zeggen, een soort
tenniswedstrijd.
Psychologische tenniswedstrijd gespeeld op dat moment. Dus die tennissen die begonnen opeens veel meer herrie te maken dan wij. Wat gebeurt hier? Die hadden een lol en die waren teambuilding aan het doen met ons echt.
Huh?
En die Nederlanders, die wij redelijk goed kennen, die hadden zoiets van, wat gebeurt daar? Dus toen moesten wij weer naar de andere kant. En toen werden wij als een soort tennisspel, werden we tussen die twee partijen uitgespeeld. En ik baal ervan, ik heb gezocht en gedaan. Er zijn foto's gemaakt, maar ik heb die foto's niet.
Ach,
en dat is wel de als ik iemand een tip mag geven, bewaar beeldmateriaal. Zorg dat je het ergens opslaat. Probeer zoveel mogelijk filmpjes te vinden. Want weet je, soms denk ik wel eens bij mezelf. God, ja, dat is waar ook. En dan ga je zoeken en dan heb je dat niet. En hoe mooi zou het zijn als je dat soort dingen nog kan terugzien. En zo. Dus ik aan iedereen zou ik zeggen, op dit moment bewaar al je beelden. Zoek film. Maak er iets leuks van.
Dat is een hele mooie tip. Maar ik, vergeef me dat ik het zeg, Peter. Maar in deze twee anekdotes heb ik niet helemaal mijn vinger op kunnen leggen waar het nou precies fout ging. Ik bedoel, het zijn de ochtend hele mooie, mooie ervaringen.
Ja, nou, wat fout ging is dus dat het ging eigenlijk niet zozeer bij ons fout, maar bij die tafel van die Nederlanders. Die tafel van die Nederlanders, die ging opeens de underdog werden ze. Dus zij hadden echt zoiets van, shit, we zijn het tafeltje wat een beetje in de verdomhoed wordt gezet. Die anderen die hebben veel meer lol. Dus kan je nagaan wat goochelen teweeg gaan brengen, zeg maar. Maar dat er wat fout gaat, ja, weet je, de sigaret in de jas, dat je de eerste keer een sigaret in de jas duwt. En het is in plaats van een zwart jasje, een wit jasje. Ja, dat gebeurt je één keer. Als je de paperball doet voor de eerste keer op een dansschool en iemand draait zich na twee minuten, na één tel om, want je blijkt voor een spiegel te staan. Gebeurt je ook één keer. Dus heel veel dingen gebeuren je, in dat hele rijtje gebeuren je gewoon een keer. Het horloge dat je denkt van, oh, shit, dat is in mijn zak van, wie was dat nou? Dat gebeurt je één keer. Nee, dat niet. Dat gebeurt je al vijf keer. Maar weet je, al die kleine dingetjes, noem het, gebeurt je. Maakt niet uit, het gebeurt je een keer. En wees daar niet te moeilijk over. Lach erom en ga daarmee door. Maar je leert er wel van.
Dus laat dat de moraal van het verhaal zijn. He, er gaat soms wat fout. Ja. Maar er gaat ook een hele hoop goed. En daar moet je ook van genieten.
Ja, nee, al gaat het fout, moet je ervan genieten. Want zij weten het toch niet. Dat is eigenlijk mijn motto, wat ik altijd zeg. Van, weet je, wil je echt een fout horen van ons?
Ja.
Hij is terug te vinden. Hij is terug te vinden. Hij is echt terug te vinden. En ik noem hem mij een nooit, omdat het... Ik vond het eigenlijk helemaal... We deden mee met Uri Keller Show. En als je naar de tweede aflevering gaat kijken, hij is ergens terug te vinden, gaat gewoon die hele truc fout. Alleen niemand weet het. Alleen dat meisje met wie we het deden, die zegt op een gegeven moment met de camera nog of met de microfoon aan, die zei van, het klopt niet. Maar omdat wij er doorheen gingen bluffen naar...
Was een truc met de voorspelling, denk ik.
Voorspelling, ja. Waarom het fout ging, weet ik ook niet meer hoor. Alles ging toen fout, we waren helemaal niet op ons best. En omdat wij naar Petty Brad liep en zeiden van, kijk maar, het staat erin. En we deden hem dicht. Was zij professioneel genoeg om het op te pakken en dat soort dingen. Maar wij werden er uitgestemd. En de volgende dag zat je bij Giel Beelen. 'S Ochtends in het radioprogramma. Dat was standaard. Afvallers gingen naar Giel Beelen. Ronald was ziek geworden, want die was echt ziek. Die ook al tijdens de uitzending. Dus ik in mijn eentje 's ochtends vroeg naar Giel Beelen. En over fout gaan. Ik wist dus dat het fout was gegaan. Als je terugluistert op de radio, op tv, hoor je het haar ook zeggen. Van, hey, het klopt niet. Alleen het is bij heel veel mensen niet opgevallen. Dus ik zit bij Giel Beelen. En Giel Beelen zegt, ja. Nou, gisteren over de uitzending. En jullie zijn eruit gegaan. Wat vond je ervan? Dus ik zeg heel droog. Van ja, logisch, het ging fout. En op dat moment had je zijn kop moeten zien.
Huh?
Waarom? Hij wist dat het fout ging, want hij heeft alles terug zitten luisteren. Had een heel item voorbereid over, als wij hadden gezegd van ja, jammer, het ging fout.
Of hij maait even het gras voor
zijn
voeten.
Ik maaide hem het gras voor de voeten weg. En toen moest hij, dat dachten wij al, want we hebben hier een bandje. En dan had hij 6 keer achter elkaar ingezet van, het gaat fout. Ik zeg, ja, het ging gewoon fout. En toen kon hij niets meer zeggen. Dus soms is het ook heel goed om je fouten gewoon toe te geven. Want het kan fout gaan. En weet je wat het mooie van het is? Daarna is nooit meer iemand bij Giel Beelen geweest na afloop.
Oh.
Want hij wilde heel graag scoren. En hij kon niet scoren. En hij had zoiets van, de volgende keer waren een ander item. Dus daarvoor waren allemaal mensen geweest. En die kon hij dan heel erg inpakken. En wij zeiden, ik zei gewoon van, ik ben goochelaar. En ik wist dat Giel Beelen komt uit Haarlem. Komt af en toe bij Jos Monnikendam. Toen de tijd. Dus ik zei van, hij zei, heb je een graaf? Ik zei, nee, ik kom gewoon bij de Hoogwinkel vandaan. En toen had hij zoiets van, maar hij zei helemaal...
Hij wilde juist heel graag, als jij had geclaimd, ik heb een gave,
had hij me helemaal kaal geschoren. Ja. En helemaal met die fout, want het was ook duidelijk te horen dat het gewoon fout ging. En alleen als je terugkijkt, als je oplet, heb je het door. Iedereen in de ruimte, die wist het. Want er stond een heel andere naam op het velletje papier... Dan werd gezegd, alleen op tv was het niet te zien.
Ah.
Alleen hij dacht ons te hebben.
Precies. Nou ja, goed. Dus door met de billen bloot te gaan, soms kom je nog veel.
Heel erger. Veel, ja.
Ah.
Laat dat een tip zijn voor de mensen die gezegd hebben, ik hoef niet mee te doen aan de podcast. Soms is het ook gewoon beter.
Precies.
Geven.
Ja. Nee, maar het is ook zo, weet je. We zijn mensen. Graag.
Hey Peter, ontzettend bedankt voor je deelname.
Dankjewel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.